Wij vervolgen vanmiddag onze Dordtse leerregels en lezen daartoe Genesis 28. En Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide tot hem, neem geen vrouw van de dochter van Kanaan. Maak u op, ga naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochter van Laban, uw moeders broeder. En God Almachtig zegene u en make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, tot gij tot een hoop volken wordt. En hij geve u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esau's moeder. Als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem naar Paddan Aram weggezonden had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende, neem geen vrouw van de dochter van Kanaan, en dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was, en naar Paddan Aram getrokken was, en dat Esau zag dat de dochteren van Kanaan kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader, zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajood. Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die er plaats en maakte zich een hoofdpeluw en legde zich te slapen in die zilverplaats. En hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde welke opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelve en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden, overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeduw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam dier plaats Bethel, dat toch tevoren de naam die stad was, Luz. En Jacob beloofde een gelofte zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Met Gods hulp vervolgen wij onze Dordtse leerregels en we zijn gebleven bij hoofdstuk 1, paragraaf 8. Hoofdstuk 1, paragraaf 8. In hoofdstuk 1, paragraaf 8, beleiden wij met onze Dordtse vaderen het volgende. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons één enig welbehagen, voornemen en raad van de wil Gods voorstelt. Waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, Beide tot de genade en tot de heerlijkheid. Tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid. De welke hij bereid heeft. Opdat we daarin wandelen zouden. Tot zover. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats verkoren in Christus. In de tweede plaats niet voor een tijd. En in de derde plaats tot goede werken. Verkoren in Christus. Niet voor een tijd. Tot goede werken. Artikel 8, begin vanmiddag met de voormelde verkiezing. Dat is de verkiezing zoals die in artikel 7 is beleden. Een verkiezing in Christus. Dat is eigenlijk een heel scherp woord. Want daarmee laat de schrift ons zien, buiten de Heer Jezus, God niet eens met een zondaar van doen kan hebben. Er is helemaal niets aantrekkelijks in de zondaar. Dat denken wij vaak wel, hè. Wij denken toch eigenlijk wel dat God wel medelijden zou moeten hebben met iemand die al zo lang en zo ernstig erom gebeden heeft. God zou toch wel eigenlijk moeten reageren op iemand die met de zonde heeft gebroken. Een ander leven is gaan leiden. Serieuzer is geworden. Maar God verkiest in Christus. In de Bijbel waren wel hele serieuze mensen. Maar die toch niets van Christus moesten hebben. En misschien ben ik vanmiddag ook wel zo iemand. Een heel serieus iemand. Maar die je toch eigenlijk nog buiten de Heere Jezus kan vinden. Nog overeind kan blijven. Nog kan leven. Een tekst die Paulus dan bijvoorbeeld noemt als iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Ja, ik weet daar niet goed raad mee. Ik probeer zo'n tekst maar naar de achtergrond te schuiven. Over te slaan, verder te lezen. Want dat is me toch een ontzaglijk woord. God heeft in Christus verkoren. Hij heeft dus een schare mensen aangezien in de persoon en in het werk van zijn zoon. En daarom heeft hij ze lief gehad. Alleen daarom. Omdat Christus zijn bloed gestort heeft voor een zeker getal. Daarom houdt God van die mensen. God houdt niet van alle mensen. Niet tot de zaligheid. Komt dat toch? Dat ons dat zo weinig raakt. Dat zou toch vanmiddag al een bom moeten inslaan. Dat zet ons toch vanmiddag gelijk al voor die radicale vraag. Ben ik in Christus? Of niet? Ben ik door een waar geloof hem ingelijfd? Of niet? Dat maakt een eeuwigheid verschil. Kijk dat God in zijn onvoorstelbare langmoedigheid die toorn nog uitstelt. En dat hij door zijn algemene genade ons vanmiddag nog nodigt. En nog te eten en te drinken geeft. Nog gelegenheid, tijd geeft tot bekering. Ja, dat is al niet rond te krijgen. Dat is ons, opdat wij ons daarover zouden verwonderen.
Maar neem niet weg dat buiten Christus wij echt niet aangenaam zijn in zijn oog, maar een verfoeilijk en een verdommelijk schepsel. De kinderen van God net zo goed hoor. Alleen God ziet hen in Christus aan. Dat is het grote verschil. Nou, over die verkiezing gaat het vanmiddag. Het is natuurlijk al een poosje geleden, achter in juni, dat we bij artikel 7 stilstonden. Maar misschien weten we het nog wel, verkoren in Christus. Geroepen tot Christus. En bewaard door Christus. Dat is de vaste grond. Dat is de zekerheid van het geloof. Wie de Heere Jezus door een waar geloof heeft mogen omhelzen, heeft alles. Heeft alles. Kijk, daarom met eerbied gesproken kan God het uithouden met zo'n mens. Want het is toch ongelooflijk, hè? Alleen maar bedrog, vlees in die tent van Isaac. Want Isaac had geen zin om Jacob te zegenen, die hield meer van Esau. Rebecca hield weer meer van Jacob en die probeerde op die manier haar man te omzeilen. Jacob die deed mee in dat spel, hoewel dwars er doorheen daar geloof was, dat hijgde en hunkerde naar de belofte. Maar toch, wat voor ogen is, en als er uiteindelijk moeder Rebecca zegt van, oh ik heb toch zo'n verdriet vanwege de vrouwen van Esau, stuur toch Jacob naar mijn familie, en op die manier zij probeert het leven van Jacob te redden, omdat Esau natuurlijk woedend is, dan komt God Jacob tegemoet. En hij zegt, nou, en ik ben de God van je vader, Abraham, Isaac, en met u ga ik verder. Nee, natuurlijk niet omdat Jacob zo'n sympathiek figuur is, maar omdat hij uitverkoren was in Christus. Dat is nou het wonder. Dat is nou het wonder. Wat een kind van God gaat leren, dwars door zijn vallen en door zijn zonde en door het meer en meer leren kennen van zijn zondige natuur heen. Toch, dat in alle tijden dat overkoepelende is, dat verbond. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Dat is toch niet om klein te krijgen. Want een kind van God is van dezelfde lap gescheurd als al die andere mensen. En toch, God heeft hem lief. Met een eeuwige, onveranderlijke liefde. Over die verkiezing gaat het. Ergert u zich daaraan? Zou zomaar kunnen, als je nog recht op zak hebt, dan zijn dit natuurlijk niet zulke prettige zinnen. Als wij denken dat God onrecht doet en dat wij toch ook wel eigenlijk recht hebben op. Van waarom de een wel en de ander niet. Jacob wel en Esau niet. Maar de goddeloze die gerechtvaardigd is door het geloof in Christus. Die verwondert zich over de trouw van God. In Christus. Begrijp u hoe belangrijk dat is, die naam van de Heer Jezus. Kijk, je moet geen oog meer dicht doen, mensen, voordat je het weet dat ik hem ken. Dat ik één met hem ben door een ware geloof. Daar gaat het om. Wij kunnen ons misschien soms overal druk over maken en misschien denken we ook al wel enige vorderingen te hebben gemaakt. Dat we bepaalde inzichten hebben in het woord en dat we het zo ernstig menen. Maar altijd is de vraag, waar is het lam? Waar is het lam in uw en in mijn leven? Kunt u het aanwijzen? De Christus der Schriften is hij door genade, de uwe, de mijne. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in Christus is dat eeuwige, onvergankelijke leven, dat niet teniet gedaan kan worden, dat is wat. Kijk, ik weet maar al te goed, dat de kinderen van God geleden hebben vanwege hun zonde. David heeft het geweten, het zwaard zou van zijn huis niet wijken. En Simsons ogen zijn uitgestoken vanwege zijn, ja toch moet ik misschien wel zeggen, goddeloze leven. Maar dat nam niet weg. Dat ze toch Gods oogappel waren. Over die verkiezing gaat het. De voormelde verkiezing.
is niet menigerlei, maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden beide in het Oude en het Nieuwe Testament. Episcopius, dat was een vooraanstaand leider van de remonstranten, die dacht dat er eigenlijk bijna geen kinderen van God waren onder het Oude Testament die de Heere Jezus hadden gezien. Dat dacht hij. Op een enkele profeet na, zei hij. Enkele profeet. Een enkele profeet onder het Oude Testament die heeft gezien in heel die offerdienst, in heel die schaduwen. Het gaat om Christus die komen zal. Die hebben hem gezien. Enkeling. En de rest niet. Maar hoe zijn die anderen dan zalig geworden? Heeft God dan soms een andere verkiezing onder het Oude Testament dan het Nieuwe Testament? Het Nieuwe Testament is glashelder, hè? Efeze 1, vers 4. In hem uitverkoren. Dat is duidelijk. Toen was de Heer Jezus geboren, gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren. Duidelijk. Onder het Oude Testament, zei Episcopius, is er eigenlijk bijna niemand geweest die dat gezien heeft. Er zijn mensen die moeten niks van de remonstranten hebben. Maar die zeggen eigenlijk hetzelfde. Dat je zonder de Heer Jezus ook zalig kunt worden. Zonder dat je hem gezien hebt. Met de ogen van het geloof. Dat kan niet, hè. Dat is dus blijkbaar remonstrant. Dan zeg je, God doet het vandaag op de ene manier en morgen op de andere manier. En de een bekeert hij zus en de ander bekeert hij zo. En zouden er dus maar heel weinig geweest zijn. Maar dat is niet waar, hoor. De gelovigen onder het Oude Testament, die zijn net zo goed als een goddeloze gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Abraham heeft hem gezien. Hij heeft de dag van Christus gezien, van verre gezien en geloofd. Weet je wat geloof is? Dat is als een verrekijker. En die verrekijker van het geloof, die heeft de Heer Jezus zo dichtbij gehaald, zo dichtbij, dat hij zijn meester, zijn zaligmaker en zijn borg zo helder heeft gezien. Geloofd en omhelst. Dat hij van vreugde opsprong. Zegt de Heer Jezus zelf notabene in Johannes 8. En Job, die heeft ook over de eeuwen heen gezien. En hij heeft gezegd, ik weet, mijn verlosser leeft. Dwars door de kruisdood heen heeft hij de levende Christus gezien. En is gered geweest, gerechtvaardigd door het zien op Christus. Zeker, de gelovigen onder het Oude Testament, die zijn gerechtvaardigd geworden door het geloof in de komende Christus. Dat is wel een onderscheid. En de gelovigen onder het Nieuwe Testament zijn gerechtvaardigd door het geloof in de gekomen Christus. Dat is een onderscheid. Maar het gaat over die één en dezelfde Jezus. God is niet veranderlijk. Hij is onveranderlijk. Zoals hij in het Nieuwe Testament zondaren heeft uitverkoren in Christus. Zo heeft hij ze ook in het Oude Testament uitverkoren in Christus. Dat Oude Testament had eigenlijk helemaal geen waarde bij de remonstranten. Pure geschiedenis, historie. Weet je een beetje van de achtergrond? Kun je misschien beter het Nieuwe Testament verstaan? Nou, ze hebben er niks van verstaan. Of volgens Episcopius was het Nieuwe Testament eigenlijk een beetje een openbaring van hoe je volgens de wet de Heere moet dienen. En dan moet je goed kijken naar Jezus, want Hij gaf het goede voorbeeld. Het is geen wonder. Want de remonstrant zegt altijd, het hangt van u af, mens. Het hangt van u af. Als u goed uw best doet, als u volhardt, als u, dan zul je zalig worden. Ja, en als u dat niet doet, dan ga je verloren. Dat kan bij de remonstrant. Nee, hebben onze vaderen gezegd. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Gelukkig wel, hè. Want anders zou je nooit zeker zijn van je zaligheid. Als God toen het zus deed, en gisteren deed hij het zo, hoe doet hij het dan vandaag eigenlijk? En morgen? Dan ben je toch nooit zeker van je zaligheid?
Of zou er ineens zoveel verschillende wegen zijn? Nee, wij zeggen toch allemaal nee. Wel, als u dan nee zegt, dan vraag ik me, waar is Christus dan in uw leven? Wijs hem eens aan. Want dat is de troost voor de kerk. Dat is het fundament. Te midden van al de aanvechtingen weten ze toch daar. Daar heeft God zijn Zoon in hun leven geopenbaard. Daar gaat het om. En de Satan is bezig op alle mogelijke manieren dat te verdonkeren. Het evangelie troebel te maken. Met een evangelie te vermengen. Dat is wat de remonstrant doet. Altijd de wet erbij. Om zalig te worden. Maar nee. Nee. Van meet af aan heeft God na de val aan Adam het evangelie bekendgemaakt. Dat zeggen de opstellers van onze catechisme zo mooi. Hè? Als de Heer Jezus is aangewezen, die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens was. Dan zeggen ze, waaruit weet ge dat? Uit het heilig evangelie. Hetwel God zelf geopenbaard heeft in het paradijs. Dat doet God. God openbaart het evangelie. Ook persoonlijk in je leven. Deed hij ook bij Luther. Toen zag ik, zegt Luther. Dat doet God. Het was zo in de knoppen. Nog zo'n rauwe knop zou je kunnen zeggen. Je kon de kleur nog niet eens zien. Maar toch, geopenbaard. Langzaam en zeker is die openbaring duidelijker geworden. Helderder geworden. Laten verkondigen door de patriarchen, de profeten. Laten voorbeelden afschaduwen in die tempeldienst en in die tabernakeldienst. Heel dat Oude Testament dat getuigt van Christus, het Lam van God, getuigt van verzoening. Als Adam en Eva rokken krijgen van vellen, dan zijn er dieren geslacht. Hun kleding getuigt zelfs van verzoening. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Heel dat Oude Testament, met die duizenden miljoenen offers die gebracht werden, die wezen heen naar hem, die komen zo, door wie de goddeloze gerechtvaardigd is. Om niet. Om niet. Maar dacht u, die kinderen van God onder het Oude Testament, die waren net zo vrij in hun geweten als Paulus onder het Nieuwe Testament, als Petrus onder het Nieuwe Testament, als een Luther onder het Nieuwe Testament, als Kolbrugge en om al de heiligen maar op. Net zo vrij. En ze hadden net zoveel deel aan het kindschap dan onder het Nieuwe Testament. Alleen, zij hadden alles nog in de bolster van de wet. Dat was het. Het juk van de ceremonieën, dat droegen ze. Maar in hun geweten waren ze vrij. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden. Waar is het Lam? In uw en in mijn leven. Door de eeuwen heen is altijd al geprobeerd om een tegenstelling te maken tussen de God van het Oude en van het Nieuwe Testament. Die God van het Oude Testament zou heilig zijn, ongenaakbaar, en de God van het Nieuwe Testament, die zou liefdevol zijn. Ontdekkend werk en aanvechtingen zouden oud-testamentisch zijn. Maar nee, Oude en Nieuwe Testament is één. Eén en hetzelfde woord. Van God. Er is geen tegenstelling in God. Weet je wat heel de schrift leert? Dat dan zalig worden op naam staat van God. Heb u dat ook mogen leren? Dat ik zalig geworden ben, dat is Gods werk geweest. Van het begin tot het einde. Hoef je zelf niks te doen. Zo eenvoudig is zalig worden. God doet het. Of u wordt nooit zalig. Mag God het doen in uw leven? Onze tweede gedachte. Niet voor een tijd. Onze leerregels zeggen, aangezien de schrift ons één enig welbehagen, voornemen en raad van de wil Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid. Dat in Christus verkoren zijn, dat geeft een ongekende zekerheid. Want wie Christus door het geloof heeft mogen zien, en elke keer weer opnieuw, die voelt en die weet van de grondslag in zijn leven, dan kan het niet meer misgaan, als ik het zo mag zeggen. Maar bij de remonstrant is geen zekerheid, daar is nooit zekerheid. En misschien zijn er ook onder ons wel mensen die geen zekerheid hebben, geen grond onder hun voeten hebben. Dan moet je me niet een beetje aanmodderen. Niet wat ernstiger worden, niet wat vromer worden. Wij moeten grond onder de voeten hebben. Want zekerheid, dat kan hoogmoedig klinken. Maar als je het niet zeker weet, dat is ook heel hoogmoedig. Het heeft dan de schijn van ootmoed. Het is hoogmoed. Maar je blijft zelf nog overeind. Want u gelooft toch niet als God een mens van zijn sokkel haalt en hem op een ander fundament zet, dat iemand dat niet zou weten. Dat het aan hem voorbij zou gaan. Dat die wedergeboorte in een hoek zou geschieden. Dat de vrijspraak in je ziel niet zou klinken. Dat is toch niet naar de schrift. Bij de remonstrant is geen zekerheid. Want, zeggen ze, er is een algemene verkiezing en er is een bijzondere verkiezing. En die algemene verkiezing is tot de genade en die bijzondere verkiezing is tot de heerlijkheid. Wat bedoelen ze nou eigenlijk? Algemene verkiezing tot de genade. Wel, zeggen ze de remonstranten, en ze menen dat te kunnen bewijzen vanuit de Bijbel, God verkiest sommige mensen die voor een tijd echt waar zaligmakend geloven. Voor een tijd. Je leest dat bijvoorbeeld van Simon de Tovenaar in Handelingen 8. Hij geloofde ook voor een tijd. En kijk eens naar die 5 dwaze maagden. Die liepen ook mee voor een tijd. En er zijn mensen geweest die voor een tijd zelfs in zijn naam hebben geprofeteerd en duivelen hebben uitgeworpen. Maar die mensen die volharden niet. Die haakten af onderweg. Daar lag het probleem. Domme mensen. Om onderweg af te haken. En niet te volharden tot het einde. Kijk. Ze waren dus verkoren tot een tijdgeloof. En dat tijdgeloof, dat is bij de remonstrant een waar geloof hoor. Een waar zaligmakend geloof. Alleen, je kunt het weer verliezen. Je kunt het weer verliezen. Wat is dan die bijzondere verkiezing tot de heerlijkheid? Wel, dat zijn mensen die verkoren zijn en die zelf volharden tot het einde. Dat is bijzondere verkiezing. Dat zijn mensen die elke keer als het erop aankomt op de kruispunten van je leven, hè, zoals koning Saul iedere keer op zijn kruispunt stond, het kwade verwerpen en het goede verkiezen. Dat doen zij. De schrift leert dat Gods kind bewaard wordt in de kracht Gods tot de zaligheid. Maar de remonstrant zegt nee, een kind van God, die bewaart zichzelf. En God zag dat. God zag dat er mensen waren die zichzelf keer op keer bewaarden. Is er iemand die zo sterk is vanmiddag? En die mensen die zich keer op keer bewaarden, die heeft God uitverkoren. Op grond van een voorzien geloof. Daar komt de volgende keer aan de orde. Begrijpen. Dus de remonstranten spreken over een tijdgeloof. En dat is wel bijbels hoor, een tijdgeloof. Daar spreekt de Heer Jezus zelf meerdere keren van. Je leest het bijvoorbeeld in Johannes 6. Op een hele aangrijpende wijze wordt er in de Bijbel over tijdgeloof gesproken. Als je die mensen ontmoet en je praat ermee, dan zou je ook echt zeggen dat het ware kinderen van God waren. Trouwens, hadden de discipelen door dat Judas geen kind van God was? Wel nee, tot het laatste toe hadden ze achting voor die man. Hadden die 5 wijze maagden het in de gaten dat die andere 5 dwaas waren? Wel nee. Tijdgeloof. Tijdgeloof is wel wat anders dan een historisch geloof. Historisch geloof zijn we die mensen die zijn gewoon hard en koud. Die kunnen zo de waarheid op tafel leggen. Die hebben de dogmatiek in hun hoofd, maar er zit geen enkel gevoel bij. Die zeggen natuurlijk hebben wij ook Heer Jezus aangenomen en wij gaan zeker naar de hemel. Dat is een historisch geloof. We geloven de schrift van kaft tot kaft. Maar tijdgeloof, en dat maakt het ook veel verraderlijker eigenlijk, bij tijdgeloof komt gevoel. Dat zijn mensen die hartstochtelijk kunnen wenen en dat zijn mensen die zich zeer kunnen verblijden. Dat is tijdgeloof. Tijd geloof erkent de Heere Jezus als profeet. Dat hij een profeet is die van God gezonden is. En ze zitten maar al te graag aan zijn voeten. Moet je maar eens opletten, een tijdgelovige. Die kan trouw twee keer in de kerk komen, geen bijbellezing overslaan. Die ben zeker honger naar het woord. Maar het is voor een tijd. Het zij zijn leven lang, maar dat hij niets heeft wanneer hij zijn hoofd neerlegt en gaat sterven. Of dat het in dit leven al openbaar komt, dat kan ook. Tijdgeloof, lees het maar in Johannes 6. Wil de Heer Jezus uitroepen als koning, als je toch zo'n koning had. Die de broden kan breken en die de mensen te eten kan geven. Ze hingen aan zijn lippen, ze waren de tijd vergeten. Het was al laat geworden, de winkels gingen dicht. En toen de discipelen geen eten hadden om die hele schare eten te geven, toen brak de Heer Jezus brood. Zo'n koning moeten we hebben, die ons kan onderwijzen, die ons kan onderhouden. Ze hebben zich in hem verheugd en verblijd. En toen ging Jezus spreken over dat waarachtige brood dat uit de hemel neerdaalde. Dat was hij. Het brood dat gebroken moet worden, want we moeten maar eens opletten dat Johannes 6 in het verband staat met Pascha. U begrijpt het al, hè? Een tijdgelovige kan zonder Christus als priester. De tijdgelovige heeft geen offer nodig. De tijdgelovige walst over de verzoening heen. En dan moet je maar eens goed om je heen luisteren. Waar gaat het nog over de verzoening? Maar een tijdgeloof heeft er niks van begrepen. Want toen de Heer Jezus ging uitleggen dat hij dat brood was, dat uit de hemel neerdaalde. En dat hij straks gebroken zou worden, het lijden en het sterven, om verzoening aan te brengen. Dat wij alleen door het eten van zijn vlees en door het drinken van zijn bloed, dus door het lijden en sterven, gerechtvaardigd kunnen worden bij God. Toen zeiden de mensen, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En van toen af verlieten velen van zijn discipelen hem. Hoort u het? Toen het ging over het merg van het evangelie, over het meest cruciale, de verzoening. Bent u met God verzoend? Toen zeiden ze, ja, maar dat is veel te direct. Als de Heer Jezus zo preekt, ja, dan sta je overal buiten. Sta je naakt aan de dijk. Dan heb je niks vanmiddag. Nee, als we hem als koning hebben die brood kan breken, die ons kan onderhouden, daar heb je wat aan. En de wijze waarop hij spreekt, als machthebbende, dat imponeert je. Dan wil je wel aan zijn voeten zitten. Maar toen hij sprak over de verzoening, waar is het lam in uw en in mijn leven? Ja, maar dominee, niet iedereen die ziet dat zo even helder hoor. En er zijn misschien nog wel mensen die van toen af ergerden zich velen aan hem. En ze verlieten hem. Zeiden, nee, als zo moet, hoeft van mij niet meer. Hij denkt zeker dat hij de enige is die het weet, hè. En er kwam nog eens bij dat ze kinderen van Abraham waren. Ook. Daar kwam er ook nog eens bij. Dat is wat. Geen bloed. Geen offer, geen verzoening nodig te hebben. Hoe komt dat eigenlijk? Waar zat nu eigenlijk het punt van ergeren? Wel, de tijdgelovige wil zijn oude Adam houden. En die moet je nou verliezen. Alles verliezen om de Heere Jezus te gewinnen. Dat is de weg. Die poort van de wedergeboorte, die is op zich wijd genoeg. Maar dan voor een naakte zondaar. En er staat natuurlijk niet voor niets strijd om in te gaan. Sommigen geloven gewoon. Zeg, je moet gewoon geloven. Maar de Heer Jezus zegt, dat kost een hele mens om in te gaan. En daar zit het punt van ergeren. Daar zit het. We willen die oude Adam vast blijven houden. We willen ook de wereld vast blijven houden. We willen niet als een vreemdeling over de aarde gaan, dat is het. We willen de mens der zonde niet kwijt. Ik zeg het wenen, schrijft Paulus aan de Galaten, dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. En dan gaat het daar nog niet eens over het kruis van de verzoening, wat de tijdgelovige kan missen. maar over het kruis dragen. Want inderdaad, wie de naam van Jezus mag noemen, die wordt een kruisdrager. Die zal gaan lijden. Die zal een klein beetje het beeld van zijn meester gaan vertolken. Die krijgt moeite en zorgen in het leven. Hoort erbij. En de tijdgelovige, dat heeft de Heer Jezus zelf geleerd in Matteüs 13, die haakt af als de verdrukking komt. Als zo moet, hoort u het? Als zo moet. Zo spreekt de schrift over tijdgeloof. Vind je dat niet huiveringwekkend? Dat mensen die met gevoel over de Heer Jezus hebben gesproken, die hebben gezegd, dan moet je eens luisteren. En die hebben gezegd, dat is een koning. We hingen aan zijn lippen, we waren de tijd vergeten. En we hadden geen brood. En hij brak. Hij had er maar 5, 2 visjes, hij brak. We hebben allemaal te eten gekregen. Dat is een koning. En toen hij kwam op het jong van een ezelin, op zo'n veulen, toen hebben we gejuicht. Hosanna! Hosanna! Maar toen de priester zich in hem openbaarde, toen hebben we gezegd, kruis hem, weg met hem. We wilden dat offer niet, waartoe hij gezonden was. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Begrijp u? De remonstrant ging uit van de gelovige mens en niet van de verdommelijke mens. En van het laatste, daar wil ik ook niet van uitgaan. Dat ik verdommelijk voor God lig. Daarom geen offer. Maar de voormelde verkiezing is niet medegelei. Als hij ons verkoren heeft tot de genade, dan verkiest hij ook tot de heerlijkheid. Dus als God verkiest, dan doet hij dat niet voor een tijd. Gelukkig niet. Met eerbied gesproken, hij is elke keer weer de eerste die de draad oppakt in het leven van zijn kerk. Ze kunnen niet zo ver zijn afgedwaald. Ze kunnen niet zo ver zijn weggezonken. Ze kunnen niet zo in de modder van die ruisende kuil terechtgekomen zijn. Of telkens is het de Heer Jezus die ze weer opzoekt en er weer uithaalt. Weet u dat ook? 1 keer. Telkens weer opnieuw. Wanneer voor de laatste keer? Dat hij er u weer uithaalde. En dat die liefdeswond weer pijn ging doen van binnen. Dat er weer smaak kwam in het evangelie. Dat hij zich weer verrassend openbaarde. Dat er weer kracht van het woord uitging. Dat er weer gebedsleven was, een ademtocht van de ziel. Wanneer was het bij u? Bij mij? Voor het laatst. Top. Wijs het eens aan. Heb je er wel grond onder je voeten? Kun je zeggen, daar, toen. Misschien vanmiddag, heren, zeg het nog eens. Nee. Nee, dat is geen troostvolle leer van de remonstrant. Maar als een kind van God het werk van de Heer Jezus ziet, dan ziet hij het is volbracht. Daar hoeft niks meer bij. Simon, Simon, Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, begrijp je? Simon, toen hij op de kruising stond, kruispunt stond van, ja, toen verloochende hij zijn meester. 3 keer. Hij vloekte. Hij zwoer. 3 keer. Dat was Simon. Simon, ik heb voor u gebeden hoor, dat uw geloof niet ophouden. En toen ging dat geloof bloeien in het leven van Simon. Weet je hoe? Dat hij bitter weende. Dat hij de onwaardigste werd van allemaal, achteraan. Dat hij eigenlijk niet durfde te hopen op, maar ook niet missen kon. Simon, gij mij lief. Toen ging het bloeien in zijn hart. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. Met die eeuwige, onveranderlijke liefde. Begrijp u? Dat maakt klein. Dat breekt een mens. Als je jezelf gaat leren kennen. Als je grote mond dicht gaat. En je alleen maar het werk van de Heer Jezus overhoudt. O God. Als u mij dan hebt uitverkoren in de Christus. Dan zult u mij ook trekken tot Christus. En dan zult u mij ook bewaren in de Christus. En daarom zal ik straks vooraan staan. En dan zeg ik, u hebt mij gekocht. Heb u het al eens gedaan? Hier al. En u hem aangewezen hebt. Het lam hebt mij gekocht. Toen braken de banden. Toen was er vrijheid. Toen was er vrede in het geweten. Het lam alleen. Er zijn wel tijdgelovigen. Maar niet onder de kinderen van God. Kan wel voor een tijd onder de as liggen. Kan voor een tijd nergens op lijken. Kan voor een tijd zelfs het tegenovergestelde lijken. Maar een tijdgeloof is er niet in het leven van Gods kind. Elke keer brengt Christus zelf dat geloof weer tot bloei. Onze derde gedachte, tot goede werken. Maar dan staat er ook, beide tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid. Welke hij bereid heeft op wat wij daarin wandelen zouden. Dat ook. Tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid. Goed beschouwd, zegt de remonstrant, God kan je uitverkiezen tot rechtvaardiging. Dan ben je gerechtvaardigd en al. Maar als je dan een slordig leven leidt en je krijgt de zonde weer lief. En die zonden die worden weer de baas in je leven. Dat kan. Kan. Je kunt zelfs op je sterfbed nog het zicht op de Heer Jezus missen. En dan raak je vlak voor de haven alles kwijt. Dan ben je zo dicht bij de hemel, wordt alles kwijt. Wel, dat kan een bittere aanvechting zijn voor het kind van God. Ben Jan beschrijft dat in zijn christenreis, hè. Alles kwijt, nu zal ik nog omkomen. David klaagde, ik zal één deze dagen omkomen in de handen van Saul. Alles kwijt. Kan aanvechting zijn, maar is het ook? Nee, zeggen onze vaderen. Beide tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid. Waarom leren die remonstranten nu eigenlijk die mogelijkheid tot afval? Dat er op het laatste nippertje nog fout kan gaan. Wat wilden ze daar nu eigenlijk mee bereiken? Wel, net als Rome. Ze zeiden, jullie met die zekerheid van het geloof, als jullie dat leren, dan maak je zorgeloze mensen. Gaat niet goed. Je moet altijd een stok achter de deur houden. Zeggen van, je weet me nooit zeker, hè. Dan hou je die mensen zelfs door de angst bij het woord en door de angst verre van de zonde vandaan. Dat moet je doen. Zo moet je ze het voorhouden. Kan toch helemaal niet. Kan toch helemaal niet. Beide, zeggen onze vaderen, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid. En met die weg der zaligheid bedoelen ze dan de goede werken. Leven van de heiliging. Net zoals onze catechismus dat zegt. Het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd, dat die geen vruchten zouden voortbrengen van heiliging, van dankbaarheid. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Want dat is een nieuwe natuur geworden. Als ik Christus ben ingelijfd, dan is er een nieuwe natuur. En dat komt openbaar. Kun je niet meer de zonde doen? Ik zeg niet dat je dan niet meer in de zonde kunt vallen. Dat zeg ik niet. Maar dan kun je de zonde niet meer doen. Dan kun je de zonde niet meer met vermaken doen. Dan wil je ook niet meer zondigen. Want er is een nieuwe natuur. Dat nieuwe deel dat wenst te leven tot de eer van God. Weet je waarom? Als God je bekeert, dan is dat geen zaak van de buitenkant. Maar dan is dat een zaak van het hart. De liefde Gods is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is, schrijft Paulus. En daarom haat je de zonde. Haat je de zonde. Daarom heb je smart over dat onvolkomen leven. Maar dus goed opletten. God verkiest niet alleen tot de zaligheid, maar ook tot de weg der zaligheid. Ik vind nog wel één ding positief van die remonstrant. Ik moet niks van die mensen hebben hoor. Maar één ding vind ik nog wel positief. Ze maakten zich nog zorgen. Wilt u dat ook? Hoe komt God aan zijn eer? Maar vroeger of later in het voorbereidende werk is die vraag gaan branden op je zielen. Toch wel. Kijk, als God vanmiddag een pijl afschiet, dat kan ik je wel zeggen. Dan gaat het maar om één ding. Hoe word ik ooit met God verzoend? Hoe kom ik in de hemel? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik de toekomende toren ontvlieden? Dan zit het doodje op de hielen, de hel brandt als het ware. Zei de oude dominee Vlietstra. Iedereen komt met het vuur van de hel in aanraking. De een gaat er dwars doorheen en de ander langs de rand. Iedereen voelt het toch. Kijk, en dan zeg je, hoe kom ik daar vanaf? Maar vroeger of later, dan gaat de eer van God branden. En zeker in het werk van de genade, dan gaat de eer van God branden. Als je dan hoort dat mensen inderdaad onderweg gestruikeld zijn of gevallen, afgevallen zijn. Dan zeg je, oh God, bewaar. Als je eigen hart leert kennen en je weet van de kracht van het vlees. Dan zeg je, oh God bewaar me. Want als u me niet bewaart, hè, dan breek ik uit in de zonde. God bewaart zijn kerk. Soms door ontzaglijke diepe wegen heen. Zoals in het leven van David. Zoals in het leven van Petrus. God bewaart zijn kerk. Echt waar. Wat hebben die mensen bitter geweend over hun zonde, over hun val. Bitter geweend. Hij verkiest niet alleen tot de zaligheid, maar ook tot de weg. Maar dat is een andere categorie mensen. Nee, met dat tijdgeloof hebben we gezien dat mensen niks van het priesterlijke ambt moesten hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, de Heer Jezus is gestorven en Hij heeft het offer volbracht. Alles is gebeurd op Golgotha. En dan probeer je eens te kijken en te luisteren waar het koninklijke ambt van de Heer Jezus is. En dat mis je. Ja, maar dominee, zo hoeft dat niet. Dat is allemaal buitenkant, dat is allemaal vorm. Nee. Dat hebben we allemaal achter ons gelaten. Of vroeger dachten we ook, hè, dat vooral die buitenkant, maar dat geeft allemaal niks. Dacht u dat dat echt niet zou mogen? Denk er goed om, ik zal vanmiddag niet zeggen wat mag of wat niet mag. Maar denk erom dat het teer komt te liggen in je geweten. Als we inderdaad op Christus priesterlijk ambt hebben mogen zien. Als je iets verstaat van wat de Heer Jezus heeft moeten betalen. Oh, hij zijn bloed heeft gezweet in de hof van Gethsemane. Nee, dan blijf je toch maar liever ver uit de buurt van de zonde vandaan. Ik weet wel dat er een onderscheid is tussen een bekeerd mens en een godvrezend mens. Maar toch, iedereen die zou toch wensen nooit meer te hoeven zondigen. En tot de zaligheid, en tot de weg der zaligheid, en tot goede werken. Je hebt sommige personeelsleden die lopen extra hard als de baas in de buurt is. En dan kan de baas zien wat voor een goed personeel hij heeft. En dan hopen ze misschien nog wel op opslag. Maar zodra de baas verdwenen is, ja, dan lopen ze niet meer zo hard. De collega's zien dat. Maar in het leven van de genade is dat anders. Als de liefde Gods is uitgestort in onze harten, nee, dan worden we geen ogen die daar, trouwens, Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Maar dan doe je het met je ganse hart. Met je ganse hart. Als we het geheim van de vergeving kennen, dan haten we met ons ganse hart de zonde. Oh, wat is de zonde bitter. Als ik erachter kom dat ik vleeselijk ben, verkocht onder de zonde. En tot de weg der zaligheden welke Hij bereid heeft. Opdat wij daarin wandelen zouden. Ziet u? Er is iets radicaals gebeurd. Een kind van God wandelt principieel anders dan een natuurlijk mens. Een natuurlijk mens kan eens wel onder de indruk zijn van een preek. En een kind van God kan wel eens vallen in de zonde. Maar toch, in principe is er een wezenlijk verschil. Want het hart van een kind van God gaat uit tot God die leeft. Toch. En het hart van de wereldling gaat uit naar de wereld. En dan kun je heel eenvoudig zelf nakijken in je eigen hart. Waar gaat je hart nu naar uit? Waar ben je nu het meeste mee bezig? Waar ligt nu je verlangen? En dan weet ik, het kan soms zo onder het stof liggen, maar toch, zelfs daar is nog een waakzaam hart. Dat klopt. Soms kunnen we op het bed blijven van zorgeloosheid en traagheid. En toch is daar een hart, dat klopt. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Verschil tussen de wijze en de dwaze maagden. Ah, de dwazen wilden naar de bruiloft. En de wijzen hadden nagedacht over de bruidegom. Het verschil tussen de tijdgelovigen en de ware gelovigen. Ach, de tijdgelovigen, die zou zo graag naar de hemel willen. En de ware gelovigen, die zegt, die mij heeft lief gehad, kan ik niet klein krijgen. De tijdgelovigen, die zal misschien nog zeggen, ja, maar dat kan niet iedereen zeggen. Maar dat is de natuur van het ware geloof. Die mij heeft lief gehad. Ik zal nog één keer Luther zeggen. Luther zegt, ik weet wel wat de naam Jezus bij mij gedaan heeft. Ik weet het wel. Weet u het ook? Want de verkiezing is niet medegelei. Maar één en dezelfde. Niet alleen Luther wist het. Niet alleen Calvijn. Niet nog een paar anderen. Al degenen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Ik weet wel wat de naam Jezus bij mij gedaan heeft.